starten met de prediking. Ik was een beetje geraakt door een verdeeldheid die er heerst op de wereld als we over christenen spreken. En ik vond het wel opportun om te duiken in hoe dat de eerste gemeente functioneerde. En enkele aandachtspunten als we kijken naar de wereld zoals zij nu is. En de titel heb ik gekozen, Verbonden in Christus. Hè. De vraag is, zijn we dat werkelijk? De Bijbel zegt zeker, maar is het ook zichtbaar in de wereld? Hè? En een heel goede bron om te weten hoe dat de eerste gemeente functioneerde van christenen, ondanks alle vervolging, hè, want ze werden beschouwd als een secte, kun je voornamelijk Handelingen gaan bekijken. We gaan een aantal stukjes uit Handelingen bekijken. In Handelingen zie je zeer goed hoe dat die mensen die tot wedergeboorte waren en dus Jezus begonnen te volgen, dus hoe dat die leefden. En de eerste zou ik je willen meenemen naar Handelingen 1, vers 12 tot 14. Handelingen 1, vers 12 tot 14. En dat is vlak net na de hemelvaart, waar Jezus dus afscheid neemt, maar niet in geestelijke zin. Hij had goed beloofd, ik zal u de Heilige Geest sturen, maar even laat en. En dan lezen we daar vanaf vers 12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Die bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Even kijken, ik heb een kaartje genomen, misschien op de laatste rij wat minder goed zichtbaar. Heel belangrijk is de Olijfberg in de schrift, omdat Jezus daar ten hemel voer. En we weten, bij zijn wederkomst komt hij naar die plaats terug. Het staat letterlijk dat hij de voeten zal zetten op de Olijfberg. Ja. Dus die Olijfberg, als je dat wilt situeren, die ligt, dit is het tempeldomein, die ligt recht tegenover. Ja. Die ligt op een heuvel. En als je op de Olijfberg was, had je een zeer goed zicht op de tempel van God. Dat was een favoriete plaats om, als je niet in de tempel was, je te richten met je gedachten naar de heilige van Israël. En dan lees je dus hier in de schrift dat ze na zijn hemelvaart, dan staan ze een klein beetje uitgeschud, want hun meester is weg. En dan beslissen ze samen terug te keren naar de bovenzaal. Zijn dat wat discussies rond? Is die bovenzaal dezelfde waar dat ze het avondmaal gevierd hebben, Pasen? Dat kan. Dat is een mogelijkheid. Maar als we ongeveer situeren in het Jeruzalem van dan, die lag op... ik moet de pointer nemen, eventjes terug. Die lag hier in die côté, lag de bovenzaal op de berg Sion. Weet iemand de naam, de Nederlandse naam van bovenzaal? Misschien heb je daar nog van gehoord. Die wordt het cenakel genoemd. Dat komt uit een Latijnse grondterm. Cenaculum betekent gewoon eetkamer of eetzaal. Dus ze keren naar de bovenzaal terug en de kans is wel groot dat ze naar dus de bovenzaal terugkeren waar ze dus het laatste avondmaal gevierd hebben voordat Jezus moest sterven. In de grondtekst lezen we ook dat ze daarvoor langere tijd zouden verblijven. Waarom? In gehoorzaamheid aan Jezus wisten we, je zult moeten wachten in Jeruzalem tot de belofte van de Vader, dus de uitstorting van de Geest, zou komen. Goed, in de schrift staat ook dat het ongeveer een sabbatsreis was. En de sabbatsreis was de afstand dat je ongeveer mocht afleggen, dus op een sabbatdag. Als je dat opzoekt, is dat ongeveer een 2000 L. En de L, wat is de L? De L is de afstand van het topje van uw elleboog tot uw langste vinger. Dat is een L. En daar zijn er een aantal bijbelse maten voor. Dat is ongeveer afgerond een halve meter. En die afstand van de Olijfberg naar het centrum van Jeruzalem was ongeveer 2000 L. Dus een halve meter is ongeveer een kilometer. Goed, wat zie je? Ze gaan dus samen eendrachtig gaan ze naar de bovenzaal om samen te blijven, elkaar te steunen en te wachten op die belofte van de Heilige Geest. En die is er ook gekomen bij Pinksteren. Maar we gaan voornamelijk kijken naar het gedrag van de eerste gemeente. Een andere tekst die interessant is, is Lucas 24, 53. En daar staat er dat ze samen voortdurend in de tempel aanwezig waren, terwijl zij God loofden en dankten. Amen. Sommigen hebben het idee, ze waren bang van de Joden, en dat klopte wel. Ze werden gezocht, ze werden vervolgd. Ze waren ook bang om ook gekruisigd te worden. En toch zie je iets raars staan. Dus die eerste gemeente, waren ze toch in de tempel. Een gelovige Jood ging regelmatig naar de tempel om de avondgebed, het morgengebed en ook om samen te komen. Dat is traditioneel in die tijd. Dus het is niet zo'n beeld dat je moet hebben dat ze zaten te schudden en te beven in die bovenzaal en om opgepakt te worden. Ze gingen dus ook vrijmoedig naar die tempel. Waarom? Ze zochten ook God om te loven en te danken. Dat is iets belangrijks. Dus als we even kijken, wie dat er ook in die zaal zat, en dat is ongebruikelijk. En als je kijkt naar die handelingen, stond daar ook vrouwen in het meervoud. Oei, vrouwen tussen de mannen allemaal. Dat was een strikt mannelijke hiërarchie. En de vrouwen waren daar ook aanwezig. En als je de schrift een beetje napluist, zijn er daar heel wat vrouwen die mee waren. Maria van Magdalena, Johanna, Salome, Susanne, Maria van Klopas, moeder van Zebedeus, de zuster van Maria. Heel veel vrouwen. En er waren ook de broeders van de Here, zijn eigen broers. Want bij leven geloofde geen enkel van zijn broers dat hij de Messias was. Dat is pas gekomen als hij opstond. In de gekendste is Jacobus, die later de leider van de gemeente van Jeruzalem geworden. En zijn broers staan in de schrift, Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Hier zitten een aantal prachtige quizvragen in, een Bijbelse quiz. Noem de 11 apostelen na het overlijden van Judas Iscariot. Noem de naam van de broers van Jezus. Of noemde ik de namen van de zusters? Die staan niet in de schrift. Hij had ook zussen, maar die staan er niet in. Maar je ziet een heel bond gezelschap. Heel veel mannen en vrouwen, eendrachten. En als we kijken naar die eerste gemeente, eensgezind en eendrachten, elkaar steunen, want ze hadden een geliefde meester verloren, volharden in bidden en smeken. Mannen en vrouwen, welkom. Zeker, alhoewel dat een mannelijke maatschappij is. En heel veel naar de tempel om te loven en te prijzen. Als ik kijk naar bepaalde gemeenten, zijn gemeenten nu vandaag eendrachtig en eensgezind. Of durven welke op een broer kappen of ruzie maken, durven we dat welke doen. Ik denk dat we moeten eerlijk zijn, dat er nu en dan een keer een naartje in de boter zit. Maar met liefde en communicatie met mensen lukt dat wel. Volhardend in bidden en smeken is soms lastiger in bepaalde gemeenten, dat zie je soms. Ik ga getuigen, we zijn dit jaar naar de provinciale bidstond geweest, georganiseerd door de VEG, dat was in Gistel. En dat is voor heel de provincie West-Vlaanderen, en daar zaten we met 10. Dus alle gemeenten van heel West-Vlaanderen waren geïnviteerd en we gaan bidden en loven. En dan zitten van heel West-Vlaanderen, van al die mensen die Jezus volgen, daar zijn er dat 10. Oei. Volharden en bidden en smeken. Je ziet dat ook het fenomeen, dat is een typisch fenomeen in kerken. Je organiseert een bidstond en dan zie je maar een fractie van de gemeente daar zitten. Ik verwacht men om dus die geest te laten werken, dat je als een eenheid elkaar zoekt. En ook gebed is heel belangrijk. En dan lofprijs en dankzegging. Ik kan het niet genoeg herhalen. Lofprijs, dankzegging, wat we ook doen in elke dienst. En loven en prijzen en danken voor wat er is. Hoort bij het leven van christenen. Goed, dat was handelingen 1. Dat zag er goed uit. Dat was eigenlijk een nieuwe familie die ontstaat, want u bent letterlijk broers en zusters geworden in Christus. Dat is een nieuwe familie. En dat klitte goed en de plooien werden glad gestreken. Maar ik kijk naar handelingen 2. Ook een heel mooie tekst. Hoe dat die mensen, die broers en die vrouwen en die zusters samenleefden. Handelingen 2 heb ik een paar versen genomen. Heel mooi wat er te zien was in de eerste gemeente. Vanaf vers 41 tot 42, en dan maak ik een sprong, sla ik eigenlijk 43 over, om het op een slide te krijgen, en dan 44 tot 47. Het gaat over de eerste bekeerden, die hier in vuur en vlam staan. En dan zie je, heel belangrijk, 41. Zij die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Ja, in vuur en vlam staat de bekering, is dan wil je in dat water. Je wil gewoon in dat water. Ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en het breken van het brood en in de gebeden. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen, verdeelden die onder allen, maar naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud in het hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Heel veel zitten daarin. Hè? Dat is heel veel. Kijk, over elk vers kun je een prediking gaan geven, maar dat gaan we niet doen. Maar ik ga kijken wat er typisch is voor hen. Hè? Ze loofden God. Ze vonden genade bij het volk. De vraag is, als wij kerk vormen, hebben wij dan genade bij het volk? Ik denk, als we projecten gaan steunen en zo, dat die mensen die steun krijgen, een gat in de lucht springen, sowieso. Maar het volk is ook de mensen in de straat. Hè? Kennen ze ons? Kennen ze ons als christenen op het werk, thuis, vinden ze ook genade, omdat hij als instrument wordt gebruikt door Jezus natuurlijk. Ze kwamen dagelijks samen, hè? En dan zie je ook respect en gehoorzaamheid voor elkaar. En wat je ook zag, is dat de Heilige Geest ging bevestigen. En er waren genezingen, bevrijdingen en reddingen. Wonderen en tekenen waren vrij algemeen in de eerste gemeente. Misschien iets dat ik u wil meegeven. Soms stellen we de vraag nu, waar zijn al die wonderen en tekenen? We zien er zo weinig. Ik moet juist naar de Bijbel kijken. Telkens dat God iets nieuws doet, krijg je enorme bevestiging door wonderen en tekenen. Dat zie je bij de profeten, dat zie je bijvoorbeeld, zeker bij Jezus natuurlijk, maar dat zie je ook bij Mozes. Mozes is echt een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis. Dat was een deel, een volk, een verwilderd volk eigenlijk, die hij tot zijn volk roept. En vanaf dan worden ze de natie Israël. God doet daar iets heel fantastisch, bestond nog niet. En dan zie je hem dat telkens bevestigen met wonderen. Ook heel de bediening van Jezus is gepaard van tenen wonder naar tekenen, want de gelovige Jood eiste een teken. Als iemand zegt, ik ben een profeet, dan verwachten ze mirakels. En daarom vroegen ze ook aan Jezus, je kunt dat herinneren in de schrift, kun je ons een keer alsjeblieft, jij zegt dat je de Messias bent, de Christus, kun je ons een keer een wondertje doen. En dat komt verschillende keer voor, omdat dat in hun traditie zit. Als je van God komt, dan doe je wonderen, toont dat een keer. En Jezus zei, heel dodelijk, van mij zullen jullie het teken van Jona zien. Eigenlijk moet je geloven, 3 dagen in de vis en nadien zal ik uit de dood opstaan. En ze kregen niet meer dan de getuigenis dat ze al hadden in de schrift. Ze kregen dat mirakel niet. Dus telkens als God iets nieuws doet en hij wil dat bevestigen dat dat van hem is, gaat hij dat met wonderen en tekenen bevestigen. God is ook zuinig op zijn wonderen, want moest hij dus continu wonderen doen op basis van gebed, dan zou het wonder ook heel goedkoop worden. Zou gewend worden eraan en iedereen zou genezen, maar zouden dan bekeren en correct leven? Ik denk het niet. Handeling 4. Nog eentje. Vrijwillige gemeenschap van goederen bij de eerste christenen, vers 32 tot 35. Moeilijk voor te stellen in West-Vlaanderen, anno 2022. Vanaf 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart, één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere, Jezus, en er was grote genade onder hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar wat men nodig had. Fantastisch, hè? moeilijk voor te stellen in Vlaanderen anno 2022. We verkopen allemaal onze auto, onze huizen, onze buitenverblijven. En we gaan een grote pot maken en dan gaan we samen hokken. Moeilijk te zien. In Israël heb je nog mengvormen, de kibbutz noemt men dat, waar gelovige Joden gaan samenleven. En er zijn verschillende gradaties van systemen. Sommigen gaan dat heel ver, dat er inderdaad nu één grote pot hebt. En dan als je noden hebt, gaan ze uit de pot nemen en gaan ze u bedelen. Als we kijken naar die gemeente, zie je toch een aantal frappante zaken waar we met de huidige gemeente veel van afgeweken zijn. Ze waren één van hart, zei men dat. Zijn we in het hart, gericht naar God, allemaal. Ze waren één van ziel, wilskracht, emoties, gedachten. Niemand claimde eigendom, dit is mijn auto, dit is van mij. Nee, dat bestond niet, het was van de gemeenschap. Later zie je in de middeleeuwen dat men apart gaat kruipen in kloosters en zo, waar men dat een beetje probeert dat principe te gaan toepassen. Maar het is niet de bedoeling van een christen dat hij hem gaat opsluiten in een klooster en dan een christen moet naar buiten. Hè. De schapen moeten naar buiten en God wil hem gebruiken als instrument om het evangelie te prediken en die liefde te verspreiden. De apostelen legden met grote kracht getuigenis af en dat waren ook die wonderen en tekenen. Daardoor wisten ze dat dat een apostel was. Profetie was heel zuiver. Als men een uitspraak deed in naam van de geest gebeurde het ook. Dat was ook het criterium. En heel merkwaardig, niemand had gebrek. Dus er werd rekening gehouden met de behoeften van iedereen. Dus er was eigenlijk geen behoefte aan persoonlijk bezit. Men kon erop rekenen, mensen die ziek waren of het wat tekort hadden, die kregen vanuit de gemeenschap. Mooi principe. Als we kijken, in Lucas vinden we terug, zijn er vier grote principes waaraan dus een gemeente zeker moet voldoen om te spreken over de gemeente van Christus. Een eerste voorwaarde is, er moet gezond onderwijs zijn. Wij zijn een beetje gezegend in deze gemeente dat we regelmatig gastsprekers hebben. En die gaan dan, zonder dat ze kennis hebben van de kleine brandjes in een gemeente, of de zaken die een beetje kunnen wrijven, ze gaan dan onbevooroordeeld komen ze en dan brengen ze het woord van God en dat is heel verhelderend. Omdat die man eigenlijk geïnspireerd door de Heilige Geest, eigenlijk de Bijbel kan tonen zoals dat wij moeten zien en niet zoals de gemeente hem wil horen. Dat is heel belangrijk. Gastsprekers vind ik superbelangrijk, dus wij hebben dat. Dank u Heer, dat we heel veel gastsprekers over de vloer krijgen. Dat die mensen zich daar wel voor willen inzetten. In de eerste taak van de gemeente was dat het werk van de apostelen. De apostelen waren de leraars en die onderwezen dus in de correcte leer. Hun taak was ook discipelen te maken, dat betekent ook hen te laten dopen, begeleiden en zo verder. Dat is een eerste voorwaarde voor een goede gemeente, gezonde leer. Want de wereld is doordrenkt door die leugen. Weet je het nog? Hè? Mensen die verloren gaan, geloven leugens. Je moet die leugen bestrijden met de waarheid. En de waarheid is uw Bijbel, het woord van God. Geholpen natuurlijk door een enorme leraar, de Heilige Geest, hè? Die alle wijsheid toont. En discipelschap. Onze taak is niet in de kerk te zitten. Jezus heeft nooit gevraagd, u zult kerkganger worden. Dat is uw taak niet. U zult een discipel worden. Een discipel is iemand die Jezus volgt. Komt natuurlijk samen. Kerk is belangrijk. Kerkvormen, gemeente is belangrijk. Kom samen omdat je broers en zusters nodig hebt om het vuur hoog te houden. We gaan door tegenslagen, we hebben bemoediging en troost nodig. Moeten de waarheid, moeten dan onderwijs ook krijgen. Dus gemeente is superbelangrijk. Maar het eerst en vooral is discipel. Niet een kerkganger zijn. Want er zijn jammer genoeg mensen die 40 jaar in de kerken zitten. Niet wedergeboren zijn en ik dreigen verloren te gaan, omdat ze hun hart nooit gegeven hebben. Ze zijn nooit tot werkelijk geloof gekomen. Tweede eigenschap, gemeenschap vormen. Dat wil zeggen, broers en zusters herkennen. En als zij nood zijn, help je broers. Waarschijnlijk doe je het al in het natuurlijke, met je eigen fysieke, biologische broers en familie help je. Soms zegt men dat je in nood bent, krijg je hulp van vrienden en familie. Maar je broers en zusters die in de kerk zitten, die moet je helpen. Als je weet dat er een nood is, ga minstens kijken of je kunt helpen. Je gebed is ook zeer belangrijk. Die mensen hebben je gebed nodig, steun elkaar. Goed. Derde fundament is dat avondmaal. De gemeente brak samen in eensgezindheid het brood. En er zijn indicaties dat die eerste christenen dagelijks samenkwamen. Iedere dag. En het stond ook mooi in de schrift van huis tot huis. Er was geen persoonlijk bezit meer, hè? Iedereen zette zijn huis open en één gezelligheid, lof prijzen en samen vieren. Dat is een kenmerk van christenen, dat ze ook graag aan tafel gaan. Is u gegund, hè? God wil dat je daarvan geniet. Dat je met je broers en zusters geniet van de rijkdom dat je krijgt van hem. En een vierde kenmerk is volharding in gebed. Eensgezind het gebed opzoeken. We kunnen dat aftikken aan deze gemeente, dat is de bedoeling hier niet. Hè. Krijgen we hier gezonde leer, vormen gemeenschap, breken we het brood en is er een gebedsleven. Maar dan gaan we kunnen sprong maken naar de gemeente in de 21ste eeuw. En wat merk je dan? Een eerste opsplitsing is al, de gemeente, Messiaanse gemeente van Israël, is al redelijk afgeschuurd. Zijn er mensen onder jullie die persoonlijk Messiaanse Joden kennen? Ik ook niet. Ik vind het ook een gemis. De Heer weet dat in mijn hart, dat ik ooit meer in contact zou willen treden met Messiaanse Joden. Omdat dit de fundering is waarop we staan. De universele gemeente zijn we ook verbonden met andere gemeenten, met andere denominaties. Als we de vraag stellen, is de gemeente in anno 2022 eensgezind, eendrachtig en is ze werkelijk één een blok, een eenheid? Ik denk dat iedereen kan antwoorden. Nee. Het antwoord is schrijnend nee. Wat gapert er eigenlijk? Heel veel denominaties. Smaakverschillen. Je kunt allemaal gaan winkelen. En winkelen in de Colruyt is een andere ervaring dan in de Aldi of de Oké. Maar het is allemaal winkelen en allemaal verkopen melk en brood. Maar het is anders, denominaties. Ik herinner me van het Israël-recital dat we hier deden, hadden we Nederlanders op bezoek. En die echtgenoten van die man die dat project steunde, zei me een keer in vertrouwen, in Nederland is het een nachtmerrie, zei ze. Daar hebben we wel 100 soorten kerk. En we kunnen daarvan getuigen, we zijn ooit een keer naar het noorden gegaan in Nederland en dan had je in een klein dorpje dat je 6-7 kerken. Bijna op elke hoek van de straat had je kerk. En in wat verschillen die mensen, soms in een klein beetje in een visie, hoe dat je het avondmaal viert, hoeveel keer vier je het avondmaal, enzovoort. De leer, de visie, soms de leiding die op een andere golflengte zit en dan gaan ze maar een eigen kerkje gaan maken. In de States, de Verenigde Staten, heb je duizenden smaken. Waar is die in eenheid? Je kunt shoppen, hè. Als je al die smaken wilt proeven, zijn ze een paar jaar bezig. Ik kan in al die kerken gaan zitten. Wat merken we dus in anno 2022? Veel denominaties, dus verschillen. Niet eensgezind. Maar ook verdeeldheid binnen de denominaties. Als je kijkt naar de christenen in Vlaanderen, ja, dat je de ECV, de VEG, de protestanten, de gereformeerden, de charismaten, de Rooms-Katholiek, vallen nog mee in België. Maar gaat niet aan 100, maar het is toch wel verdeeldheid. Komen wij overeen met die andere denominaties. Strijd tussen de denominaties, in de denominaties, hè. Zelfs in de VEG, evangelische kerken, kan er strijd zijn. Strijd om zieltjes op de banken te hebben, want zieltjes is ook collecte. Je moet het ook zo bekijken. Er zijn kerken of kerkjes die oneindig bang zijn dat er mensen gaan vertrekken. Dat is niet oké. Het voornaamste is dat mensen Jezus vinden, waar ze ook terechtkomen. Scheuringen. Een van de erge dingen dat je kunt meemaken als een christen, denk ik, is een scheuring. Dat lijkt dat je in een gezin hebt, dat er een van de zoons of de dochters met slaande deuren weggaat en weggaat. Zijn gezin verlaat. Ik vind dat heel erg. Hopelijk moeten we dat niet meemaken. Hier zijn er mensen die wat ouder zijn in deze gemeente, die pijnlijke scheuringen meegemaakt hebben. Dat gaat echt in hart en ziel. Broers en zusters in Christus die elkaar bye-bye zijn. Dus wat zie je? Heel beperkte samenhorigheid. Bang soms voor wat we hebben niet te verliezen. En we richten onze blik niet naar buiten. Dat is wel jammer. Dat geldt ook voor deze gemeente, maar voor quasi alle gemeenten. Dus een oproep is, hou je blik ook naar buiten. Naar de broers in de omliggende gemeenten. Als er initiatieven zijn, probeer ook te steunen. En we gaan even kijken naar een aantal slides, hoe dat de wereldtijd daarin verdeeld geraakt is, wat jammer is. Moeilijker in detail te zien, maar we gaan naar de kleurtjes kijken. Hè. Die grote is dus de islam. En gaat geel moeten goed te kijken, ik zou je wel een verrekijker kunnen geven. Er is daar ergens een rood puntje, daar Israël. Moet goed kijken, hè. En Israël is werkelijk omsingeld door een aartsvijand. Het is ontstaan in de Bijbel, de scheuring onder Abraham, Ismaël en dan de zoon van de belofte. En dan zie je dus dat Israël een wonder is. In 48 is het ontstaan, te midden in vijandelijk gebied. Bid voor Israël. Bid voor Israël, onze broers en zusters. Als we dan kijken meer naar Europa, ga je verschillende kleuren zien. Het katholieke gedeelte, enorm groot uitgebreid. Dat is, ik weet niet welke kleur dat ik moet noemen, een beetje geel-oranje. Dus heel veel kolonisatie. In de tijd van kolonisatie had je Amerika veroverd, onder andere via Columbus enzovoort. Hebben we dus het Rooms-Katholieke. En dan meer naar het noorden hebben we het Protestantse. Ook in Europa zie je dat, dat donkerbruin. En als je goed zou kijken, dan ga je zien dat Nederlands eerder protestants-calvinistische kleur is. Maar België is katholiek. Hè? En daar zien we dat we elkaar moeilijk verstaan. Ook in het Ver-Oosten heb je een aantal smaken. Hindoeïsme, India, de boeddhisten. En dan zie je ook protestantisme, dus ook kolonisatie, dus in Australië. Zou kunnen zeggen, waar zitten mijn vriendjes? Dus voornamelijk hier Noord-Amerika, die een beetje eensgezind met u denken. En daar. Hè. Maar u ziet, het gros van de wereld denkt toch iets anders over godsdienst na. Dus als je zegt, ik wil me één voelen met alle mensen op de wereld, gaat eraan zijn voor de moeite. Ook als je in het idee bent, evangeliseren is dan nog wel van deze tijd. Kijk, maar ik heb veel werk hoor, jongens. Heel veel werk nog om het goed te doen. Hebben alle mensen op de wereld ooit de boodschap gehad? Nee. Ik heb ooit een artikel gezien dat er nog in de 200 stammen zijn, klants, die in de Broeses in Amazone wonen en in het putje van Siberië, die het woord van de Heer nog niet gehoord hebben. Daarom zie je soms zendelingen die naar Mongolië gestuurd worden of naar Siberië. Dat is eigenlijk in de rimboe. Ja? Goed, zijn we één met de christenen? Een kaartje die me wel aansprak is, ik kan het bijna niet geloven, zijn 2022, hoeveel christenen vervolgd worden. Onze broers en zusters. Vermoord, in de gevangenis, gefolterd, verkracht, geen rechten, gemondsnoerd. Nu, hè? 2022. Maar ik ga kijken naar de landen waar je best je valies niet pakt. Een keer op reis gaat. Ja, als je op pensioen gaat, dan heb je wat tijd en zo wil ik iets van de wereld wel zien. Maar ik heb een paar bekeken. Wat er opvalt, als we even terugkeren, moet ik kijken, zie je die zone? De islam, groen. Dat het meeste van die landen die dus christenen actief vervolgen, dus onder die groene zone vallen. Dus de geestelijke kracht die onder de moslims huist, is verover en heerst, dus noods met geweld. En je ziet dat het ook toegepast wordt. Enkele landen, soms passeren ze keer in het nieuws. Afghanistan, Noord-Korea, is wel heel apart. Somalië, Libië, Jemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India. Het zijn landen waar je als christen kunt bedreigd worden, ontvoerd worden, vermoord worden. Ik herhaal het nog een keer. Niet de tijd van Jezus, maar nu. Als je nu je valies pakt en gaat naar die landen, denk dan een keer na wat je aan het doen bent. Hè? Gevaarlijk. Goed, en laten we kijken naar de eenheid in België. Godsdienst in België, anno 2022. In België zijn er 6 erkende erediensten. De katholieken, de orthodoxen, dus mensen die van Oekraïne, Rusland en zo zijn, zijn orthodox. In Diksmuiden is er ook een orthodox kerkje. Anglicaans. We hebben recent het overlijden gehad van de koningin van Engeland. Het is het hoofd van de Anglicaanse kerk. Protestants-evangelisch, dat zijn wij. Joods en islamitisch zijn de erkende die gesubsidieerd zijn en erkend door de staat. En dan heb je ook nog een eentje georganiseerde vrijzinnigheid. Onder andere de vrijmetselaars is ook erkend. Er zijn er nog 2 die aan het vechten zijn in België om rechten te krijgen, om de subsidies te krijgen. Dat zijn de boeddhisten en de hindoeïsten. En het blijkt dat binnenkort zal komen dat men zal toegeven om boeddhistische instanties toe te laten. We gaan even kijken naar aantallen. Zijn we werkelijk één in Christus? Rooms-katholieken. Moeilijk te lezen waarschijnlijk. Ik ga u de cijfers geven voor België. Officieel 6 miljoen. Maar één op zes die nog praktiserend is, die naar de kerk gaat. 1 miljoen Rooms-Katholieken. Orthodoxen 150.000, België. Protestanten evangelische samen 140.000. Joden, voornamelijk Antwerpen, 40.000. Anglikanen is niet gekend, zodanig weinig. Die zitten in Engeland vermoedelijk. Islam, 800.000. Dus als we even die getallen horen, dus samen zijn we met de evangelische, protestantse, beleidende, Jezus beleidende gelovigen, zijn we een hele kleine bende. Als ik die cijfers zag, dan kwam op mij onmiddellijk in mijn hart David en Goliath. Maar wie wonder van David en Goliath? De kleine met zijn steen. Dus Jezus staat wel aan onze zijde. Je moet niet bang zijn dat we hier gaan opgegeten worden door al die godsdiensten die binnenkomen. Hou je vast aan Jezus en dan ben je, net als David, ben je beschermd. Dus wat zijn enkele belangrijke bedreigingen in anno 2022? We zijn nog altijd een kind van onze tijd. Er is heel veel leugen, er is heel veel fake news. Er komen heel veel stromingen op ons af. Dus mijn oproep is, hou u vast aan uw fundament. En dat is Jezus en de Bijbel, een gemeente vormen. En dan zou je de vraag kunnen stellen, Heere toch, waarom is dat misgelopen? Waarom? Jezus heeft zijn leven gegeven, die apostelen hebben hun leven gegeven, die kerk is explosief gegroeid, maar waarom is er daar zo weinig van te zien? En dat hebben we al gezien in het avondmaal. Ik kan u nog een andere foto tonen vanuit de Bijbel. En dat is een echt uit de eindtijd, en daar ga ik mee afsluiten. Hoe komt het dat wij moeilijk kunnen samenleven zoals Jezus het gewild heeft? Als broers en zusters en als discipelen. Ik ga je een tweede spiegel tonen die confronterend is. Bekijk hem even. Het is ook slikken als je het bekijkt. Hoe dat de Bijbel zegt, hoe dat de mens zal functioneren. In de latere tijden, de laatste tijden, de laatste dagen. En daar zijn we gekomen. Stel voor dat je meeleest in je Bijbel. Het is wel even slikken. 2 Timotheus 3, hoofdstuk 3, vers 1 tot 7. En je zult ook snappen, als je dus naar de wereld kijkt, naar je collega's, naar familie en buren en zo, dat dit weegt en dat het een mirakel is dat ze toch tot wedergeboorte komen. Je weet dat het niet uw werk is, maar het werk van God. Maar hij gebruikt u om uw mond open te doen, om te getuigen. Iedereen die hier zit, heeft het ooit gekregen van een broer of een zuster of een prediker of zo. En die zegt, ja, dat is het. Wees dankbaar. Bid daarvoor. Zegen die persoon die het woord gesproken heeft in jou, die je tot redding gebracht heeft. Maar even kijken. 2 Timotheus 3, 1 tot 7. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Heldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes hun in macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Over elk van die zaken zou je een prediking kunnen geven en je gaat heel veel zaken kennen. Als je nu straks naar het nieuws kijkt, de krant opent, internet, social media, dan past dat er heel goed in. We zijn een generatie van de kennis, heel veel diploma's, dat hooggeschreven, dat is de laatste versie. Zij die altijd aan het leren zijn, aan het studeren, maar ik de waarheid niet gekregen hebben, omdat ze het niet kunnen. Ook een frappante vond ik heel confronterend. Ongehoorzaamheid aan ouders. Frappant, hè? Je hoort dat van gezinnen waar de kinderen zeggen tegen de ouders, ik moet je nooit meer zien. Of grootouders die dat meemaken. Je moet dat met je meemaken dat uw kind zegt, ik wil u niets meer met u te maken hebben. Je mag me onterven, ik wil niets. En grootouders maken daar ook mee. Liefhebbers van zichzelf. We zijn de generatie van de selfies. Hè? Op social media. We doen heel graag foto's van onszelf. Hè? Heel veel foto's van onszelf. En ook, daar zie je dus de echte gelovigen niet, is vers 5. Ze hebben een schijn van Gods vrucht, maar ze zijn niet wedergeboren. Ze spreken over God en Jezus, maar ze zijn niet wedergeboren. Laat het bezinken. Ik weet, het is confronterend. Het was ook voor mij confronterend als ik het voorbereidde. Maar we moeten met de ogen van de Bijbel durven kijken naar de wereld. En dus niet meer schrikken als we dingen zien op de wereld, dat je zegt in de wereld en op nieuws. Hoe is dit in Gods naam mogelijk? Zijn we nu eigenlijk niet beschaafd in 2022? Het antwoord is nee. En u weet hoe dat komt. Maar ze gelooft niet. De reden is de gevallen aard van de mens die gered moet worden. Dank u voor uw aandacht.